Ja, het zou je maar gebeuren. Er komt een spreker naar voren. Die begint dan ineens spontaan iedereen te feliciteren. En u heeft waarschijnlijk, denk ik, geen idee waarom. Maar is niet erg, want we gaan het u allemaal uitleggen. Ik wil u feliciteren en ik meen dat echt uit de grond van mijn hart, puur en alleen, en daar wil ik het ook vanmorgen over hebben, om het feit dat wij een jarige in ons midden hebben. En ik zie nog steeds vraagtekens. En dat is mooi, want dan heb ik uw aandacht en dat is namelijk graag wat ik wil vanmorgen. Op 14 mei 1948 is de staat Israël gesticht. Aha, er gaat u een lampje branden. Israël bestaat dit jaar dus 65 jaar. Broeders en zusters, dat is uitermate belangrijk. En ik heb geen flauw idee met wat voor verwachting u vanmorgen hierheen bent gekomen. Van ja, waar gaat die broeder over spreken? Dank u wel voor alle gebeden. Ik kom daar zo nog even op terug. Maar ik ga u verklappen, de komende 40 minuten gaat u denk ik wellicht een ander verhaal horen als waar u vanmorgen in verwachting mee bent gekomen. Ik vind namelijk als Israël dit jaar 65 jaar bestaat, dan is dat alle reden om Israël maar eens een keer flink op de kaart te zetten. En ik denk als dat een gemeente is die Israël minded is, als ik het zo mag zeggen, dan zitten we hier in ieder geval goed. En toch heb ik een ernstige boodschap. Want ik wil u namelijk vragen, als we ervan uitgaan dat Israël, hè, wij noemen elkaar broers en zussen, wij noemen elkaar broeders en zusters, dat Israël je geestelijke broer is, wat betekent dat dan? Wat doet u daarmee? Zo de hele week door. Of is het alleen maar die ene Israël zondag in het jaar, omdat de raad dat heeft bedacht, dat staat op het rooster en dat doet u daar natuurlijk in mee. Er komt een spreker en er zijn er wat gebeden en dat is het dan. Ik heb geen idee, ik ken deze gemeente te slecht. Maar ik wil u afvragen, ik wil jullie vragen, ik vraag mezelf af. Vindt u het trouwens goed dat ik je en jij zeg, dat ik tutoyeer? Ik ben al een paar keer hier geweest, dus ik voel me thuis. Kortom, ik ben uit de klei getrokken, ik kom hier vandaan, dus ach, ik zeg maar jij en je. Zou je kunnen afvragen, ja, weet je, beste broeder Cor, waarom zou ik zo geestelijk betrokken moeten zijn bij Israël? Waarom zou ik zo ernstig betrokken moeten zijn? Vraag 1, daar wil ik het met u over hebben. En de tweede vraag die ik met jullie wil bespreken is van ja, oké, maar hoe doe ik dat dan? En daarom denk ik dat het goed is dat we eerst maar even het woord van God openslaan. En ik wil met jullie een stuk lezen uit Psalm 83. En ik heb hem er maar meegenomen. En lees alsjeblieft mee, want het is een hele belangrijke boodschap voor morgen. Dat laat God namelijk niet koud. Er staat in Psalm 83, en ik lees de verzen 1 tot en met 9, dat is een psalm van Asaf. Daar staat het volgende. God, houdt u niet stil, zwijg niet God, en zie niet onbewogen toe. En dan komt het. Uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. En tegen uw volk smeden zij een complot. Ze spannen tegen uw lieveling samen en zeggen, kom, wij verdelgen dit volk Israëls en de naam zal nooit meer worden genoemd. En zij hebben plannen gesmeed en zich tegen u verenigd. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de zonen van Hagar, Gebal en Ammon, Amalek, Filistea en de bewoners van Tyrus. Zelfs Assyrië heeft zich aangesloten en de hand gereikt aan de zonen van Lot. Een jaar geleden stond ik hier ook, mocht ik hier ook staan. En degene die zich dat nog zouden kunnen herinneren, wij waren toen net terug uit Israël. Ik heb daar ook melding van gemaakt, dus dat is nu ongeveer een jaar geleden. We waren in de stad waar Jezus omweende. En wat mij opviel de tijd dat we daar waren, dat iedere dag, en het begint 's morgens om 4:30, althans in het geval in het hotel waar wij mochten slapen, dan beginnen de schelle islamitische oproepen. Ik noem dat allemaal weer van die toeterpalen die dan door de hele stad heen staan. En die roepen constant op, en dat gaat de hele dag door, tot onderwerping aan Allah. Dat is 1. Maar via diezelfde luidsprekers op de minaretten, daar worden ook, ook vervloekingen uitgesproken voor de volk, over het volk Israël. Dat zijn klanken die kun je niet ontlopen, want waar je ook in de stad loopt, je hoort dat altijd. En ik realiseerde me toen, en ik realiseerde me ook toen ik deze preek aan het voorbereiden was, dat de dreiging voor Israël eigenlijk alleen maar meer is geworden, alleen maar meer wordt. Ik wist een aantal weken geleden niet dat we de kwestie Syrië hadden. En dat wordt geen politieke preek, wees maar niet bang. Dat is niet de bedoeling. We laten Gods woord spreken. Maar als we kijken naar meneer Ahmadinejad, dat is de voormalige Iraanse president, die was razend super glashelder. Kon geen spel tussen krijgen. Israël moet van de kaart, heeft hij ook letterlijk zo gezegd. De man heeft het veld geruimd, er is een andere president, meneer Rouhani. Die was nog niet geïnstalleerd en die noemde Israël een oude wond die maar moest worden opgeruimd. Dat is gewoon realiteit, ik verzin het niet, staat in het nieuws. Maar weet je wat zo frappant is, zonder dat deze mannen dat wisten, werd Psalm 83 vers 5 wel bewaarheid. Het werd ineens super actueel. En ik zeg je, Iran heeft geen vrede met Israël, maar wil dat ook niet. Maar kijk maar eens verder. Ook in Egypte gaan steeds meer stemmen op dat die vrede met Israël maar moet worden herbezien. Amerika, de grote vriend, die gaat Israël niet steunen als er een actie richting Iran zou komen. Syrië, hoe actueel kan het zijn, heeft al gezegd dat als ze worden aangevallen, de raketten ook richting Israël zullen gaan. Dat is ook zo'n fantastische constructie. Twee mensen hebben ruzie en een vriend die je dan hebt, wordt aangevallen. Maar nogmaals, het zou geen politiek praatje worden, dus ik moet me inhouden. Maar wat ik constateer is dat Israël steeds meer gaandeweg alleen komt te staan. En daarom is mijn vraag vanmorgen aan jullie, hoe betrokken ben jij, hoe betrokken zijn jullie bij je geestelijke broer? Dit is fantastisch, dat er hangt, prima. Maar wat betekent dat? En als je dan naar mij luistert en je zou de tegenvraag stellen, ja, maar mot dat dan? Mot ik dan betrokken zijn bij Israël? Dan denk ik dat God vanmorgen op grond van zijn woord een niet mis te verstaan antwoord zal geven. Want ik denk dat het tijd is, broeders en zusters, dat wij met elkaar opstaan als gemeente van Christus om onze stem te laten horen. Omdat er ook staat in Jesaja 62, om Sions wil niet stil zijn en om Jeruzalems wil niet zwijgen. Want de kerk heeft namelijk eeuwenlang gezwegen. Maar let op, wij hier vanmorgen zoals we zitten, we krijgen een herkansing. Want als je ziet dat de islam zich verenigt in haat, moeten wij niet veel meer als gemeente van Jezus Christus juist ons verenigen in liefde. En ik denk, om het maar eens plat te zeggen, we moeten aan de bak met elkaar, we moeten aan de slag. Want kijk maar wat Gods woord daarover zegt. Omwille van Sion, staat daar in Jesaja 62, zal ik niet zwijgen en omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. En betrek het maar gewoon op jezelf. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust. Maar gun ook hem geen rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Even terug naar Psalm 83. Daar schrijft Asaf over die overwinning op die 10 bevolkingsgroepen. Die hadden uiteindelijk maar één gemeenschappelijk doel. We hebben het gelezen. Israël moet van de kaart. Gods volk moet verdelgd worden. En het plan van Gods vijanden, dat is denk ik een hele essentiële, die richt zich dus tegen Israël. Dus Gods oogappel. En ik zou willen verwijzen naar Zacharias 2 vers 12. Daar wordt dat ook zo genoemd. En de haters van God hebben kennelijk hier in deze psalm verschrikkelijk goed in de gaten dat als je Israël aantast, als je je tegen Israël keert, dan keer je je dus ook tegen God. Door de Joden kwaad te doen, of door de Joden maar te negeren, of door de Joden maar niet mee te laten tellen, doen we eigenlijk God verdriet. En ik vraag me af of we ons dat wel eens voldoende beseffen. Want als Zacharia zegt dat Israël Gods oogappel is, dan zouden wij ons eigenlijk, en ik reken mezelf daar ook toe, dan zouden wij eigenlijk ons diep moeten schamen ten opzichte van het uitverkoren volk. En als ik erover nadenk, beste broers en zussen, dan moet ik concluderen dat 2000 jaar christendom ons eigenlijk tot aartsvijand van Israël heeft gemaakt. En ik ga je dat ook uitleggen. Want we hebben namelijk in de naam van Christus, kruis en kerk, hebben we zijn volk vermoord. We hebben zijn volk vertrapt. We hebben zijn volk verkracht. Denk maar eens aan de kruistochten. Het begon al veel eerder, maar ik ga gewoon even een paar voorbeelden noemen. Denk maar eens aan de kruistochten. En als jullie de geschiedenisboekjes nog kunnen herinneren, die mannen met die witte tunieken met het grote rode kruis erop. We gaan naar Jeruzalem, daar moest het gebeuren. En jaren later de inquisitie, de tijden van de middeleeuwen, weten we het nog, geschiedenis. Wij hadden vroeger een fantastische juffrouw, juffrouw van de Heerik op de Mulo. Die kon me verhalen vertellen, jongen, fantastisch. Ik ben het nooit vergeten, de verhalen uit de middeleeuwen. Later de pogroms, de Sovjet-Unie, Polen, Marokko, nog weer later de Holocaust. En we komen wat dichterbij in onze eigen geschiedenis. De Holocaust door Nazi-Duitsland. In naam van Christus, kruis en kerk zijn Joden vermoord. En even zoveel keer durf ik te zeggen, huil de God. En de kerk, christelijk Europa, keek toe. Ja, oké, de goede niet te nagesproken. Laat ik er dat bij zeggen. Eerlijk is eerlijk. Maar in Großen und Ganzen keek de christelijke kerk die keek toe. Sterker nog, ik heb foto's gezien waar christenen de Hitlergroet brengen. Terwijl ze staan achter Hitler. Ze vonden het fantastisch wat die man deed. In naam van Christus, kruis en kerk. De Duitse soldaten gingen de strijd in en hadden op hun koppel de term God mit uns. In naam van Christus, kruis en kerk. En ik schaam me daarvoor. Dan gaan we nog een stukje verder in de tijd. Dan hebben we de zeer wel, denk ik, bekende vervangingsleer. Waar de christelijke kerk zichzelf in de plaats stelt van Israël. Want Israël had afgedaan. Israël telt niet meer mee. Israël is afgeserveerd. En ik ga je vertellen, dat is één grote dwaling. Want Israël telt wel degelijk mee. Maar de christelijke kerk, Europa, ging er achteraan. En dan kun je zeggen, ja, ga je nou niet allemaal een beetje heel erg ver, want daar ben ik toch niet verantwoordelijk voor. Nee, dat klopt. Daar ben jij, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Maar ik voel me wel mede schuldig. En weet u waarom? Dat lees ik in Gods woord in Daniël 9 vers 3. Daar staat namelijk, schaamte bedekt mijn gelaat. En Daniël doet boete voor datgene wat zijn volk heeft gedaan. Hij doet zelfs boete voor zijn voorouders. Schaamte bedekt mijn gelaat, zegt Daniël. Niet schuldig. Maar ik voel me wel medeverantwoordelijk. Want als ik het op mezelf betrek, wat doe ik daar dan mee? Wat doe ik dan met Gods oogappel? En ik weet wel, zelfs vandaag aan de dag is Israël in heel veel kerken, maar ook in heel veel gemeentes, een lastig thema. Daar moet je maar niet over spreken, jongen. Want het geeft zoveel discussie. Want er zijn zoveel meningen over. Nou, misschien kom ik na vanmorgen niet meer terug. En dat ik word gebeld door de raad van Corrie, je moet maar niet meer komen. Maar heb ik mijn boodschap wel gezegd? Zo simpel is dat. Want ik wil het omdraaien. Israël is niet een thema, maar juist wij zijn een thema in Gods woord. En ik wil je dat ook laten zien. Het is andersom. De hele Bijbel is geschreven door en grotendeels voor de Joden. De Bijbel handelt over Israël, over Jeruzalem, over het Joodse volk, over de Joodse Messias. Kom je Amsterdam tegen in Gods woord? Of Berlijn? Ik niet, maar wel Jeruzalem. En de hele Bijbel is geïnspireerd op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hey, dat is toevallig, want dat is dezelfde God als die wij aanbidden. Ja, dat is ook zo. De God van Abraham, Isaac en Jacob is ook dezelfde. De schepper van hemel en aarde. De vader van onze zoon, van zijn zoon Jezus Christus. Maar waar het mij om gaat is dat wij ons zo bewust moeten zijn over onze positie, over jouw positie ten opzichte van het volk van God. Israël is niet een thema, maar wij zijn een thema in het woord van God. Het is 180 graden anders, beste broeders en zusters. En kijk maar met me mee. Want het evangelie werd in het allereerste begin uitgedragen door de Joden, voor de Joden. Zo simpel was het. Want Jezus, eigenlijk is dat dan Yeshua, als je naar zijn Joodse naam zou kijken. Die geeft in Matthäus 10, vers 5, en lees het echt maar na. Die geeft zelfs de opdracht om de niet-Joden te mijden. Want de evangelie moest eerst naar de Joden toe. Eerst de Jood en dan de Griek. Weliswaar, later als de tijd rijp is, Dan zie je ook inderdaad dat Paulus, dat is overigens ook wel weer een Jood, wordt Paulus geroepen om het evangelie uit te dragen aan de volk. Aan ons, zeg maar. Dus nou, we lezen Handelingen 15. Ik verzin het niet, het staat allemaal in de Bijbel. Dat is één. Twee, waarom dat wij een thema zijn, is zeg ik van, uit Israël komt in wezen onze redding voort. Jouw redding, mijn redding. Het heil is uit de volken. Het heil is uit de Joden, zegt Johannes 4, vers 22. Door Israël, schuine streep, door de Joden, kregen wij de Bijbel. En kwam de verlosser tot ons. Er is vanmorgen fantastisch over gezongen. Er is in naam van Jezus gebeden voor al deze kinderen. Wauw, wat gaaf, wat hebben jullie kinderrijke gemeente, zeg. Schitterend. De verantwoording hebben wij. Ten derde, Israël is door God uitgekozen tot de redding der volken. Israël is door God uitgekozen tot de redding der volken. Dat is een hele interessante, want zij zijn het licht van de wereld. Ik ga daar even een tekst bij halen. Want de Heer heeft ons, en let op het meervoud, dat heeft dus met Israël te maken. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen. Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen tot het uiteinde der aarde. Snapt u wat onze positie is ten opzichte van dat volk? En ik heb er nog één, ook een hele belangrijke. Die heeft ook weer hiermee te maken. In Romeinen 11 worden wij ingelijfd bij Israël, worden wij geënt op de edele olijfboom. Wij komen erbij, wij worden ingevoegd. Wat Johannes 10 vers 16 staat, ik heb ook nog andere schapen die niet van deze koor zijn. Snap je dan dat Israël niet een thema is, maar dat wij een thema zijn? Het is juist andersom. En ik wil nog een andere reden geven waarom dat ik denk dat wij met elkaar, dat jullie niet om onze geestelijke broeder heen zouden kunnen. Want in de geloofsopvoeding van heel velen, en misschien ook wel in de geloofsopvoeding van deze gemeente, daarvoor ken ik jullie te slecht, maar in ieder geval in de geloofsopvoeding van heel veel gemeenten, heb ik gemerkt en zie ik dat Yeshua, dat Jezus, dat is de Grieks-Romeinse vertaling, die zijn eigenlijk losgekoppeld, die zijn uit elkaar gehaald. Terwijl ik denk dat die twee gewoon alles met elkaar te maken hebben. Dat ga ik ook uitleggen, want dat blijkt een hele essentiële te zijn. Met andere woorden, als jij, iedereen die hier zit, stuk voor stuk en vul je eigen naam erin, als jij gelooft in het verlossingswerk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha, als je daarin gelooft, als je daar ja en amen tegen kunt zeggen, dan krijg je Israël daar automatisch en vanzelf bij. Punt. En dat zijn we heel veel jaren vergeten. We hadden er geen erg in, het is ons niet verteld. Zeg het maar. En mijn stelling is, en dat wil ik ook laten zien aan de hand van wat Gods woord zegt. Ik denk dat Yeshua, dat Jezus en Israël zo enorm met elkaar verbonden zijn, eigenlijk bij elkaar horen, dat je ze niet van elkaar kunt scheiden. Ten eerste, Yeshua is Gods enig geboren zoon. Yeshua is een Jood. Zo simpel is het. Sterker nog, als Yeshua in 40, 45 in Nederland of in Duitsland of in Europa had gewoond, had Yeshua een grote gele ster op zijn jas gehad. En was Yeshua afgevoerd naar Auschwitz. Zo Joods is Yeshua. Gods enig geboren zoon. En de tweede afweging die ik daarbij wil maken, dat Israël, let op aan de andere kant, is Gods eerstgeboren zoon. Kijk maar in Exodus 4 vers 22, daar zegt God tegen Farao, jullie kennen die geschiedenis ongetwijfeld, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. En in Hosea 11, daar staat ook nog weer een voorbeeld, toen Israël nog een kind was, had ik het lief, zegt God. En uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Die geschiedenis is ook bekend uit die frase in Matthäus. Weet je wel, waar Jozef en Maria met het pasgeboren kindje uit Egypte komen. Dat slaat daar ook op. En de derde overweging, waarom dat ik denk dat Israël en Yeshua zo enorm met elkaar te maken hebben, is namelijk heel eenvoudig, pak nou het woord maar eens. Want als je namelijk enig geboren bent, als je enig geboren bent, ben je ook eerstgeboren. Dat kan niet anders. Dat is gewoon zo. Maar zo simpel is het ook weer. Dus mijn stelling is dat Yeshua en Israël dus gewoon alles met elkaar te maken hebben. Die zitten gewoon heel erg aan elkaar verbonden. Die horen bij elkaar. dat het bloed, aan de lam, het bloed van het lam aan de deurposten in het land Gozen. We kennen dat verhaal ongetwijfeld ook. Want als je kon schuilen achter het bloed, dan zou die engel voorbij gaan. En zou de eerstgeboren, of de enige geboren zoon, de eerstgeboren zoon, zou niet gestraft worden. Kennen we die geschiedenis nog? En dat bloed aan die deurpost verwijst natuurlijk ook weer naar het werk van Christus op het kruis. Ziet u wel, zie je wel, hoe enorm die verbondenheid is tussen Jezus, tussen Yeshua en tussen Israël. En daarom durf ik te zeggen, als wij geloven in het werk van het kruis, in het werk van Christus, en daar doe ik helemaal niets aan af, want er is maar één weg, Johannes 3, vers 16. Als je gelooft in het kruis, als je gelooft in zijn verlossingswerk, krijg je Israël als geestelijke broer erbij. En ik wil nog twee voorbeelden laten zien. Nu wil ik er twee tekstplaatsen bij zetten. Het is trouwens een heel makkelijk ding, mensen van de organisatie. Ik ben daar blij mee. Dank je wel. Handelingen 13, vers 47, daar staat het volgende. Want de Heer heeft ons, en daar gaat hij weer, het volgende opgedragen. Ik heb je, Israël, bestemd tot licht voor alle volken, om redding te brengen tot aan de uiteinde der aarde. God heeft een plan met Israël. God heeft een plan met ons. En in Jesaja 49, vers 6 staat er nog een, dan zegt hij, dat is weer God, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. En dat is nog maar het begin. En God gaat verder. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot het einde der aarde reikt. En dat betekent dat zoals God Israël uit de slavernij van Egypte heeft gehaald, zal Israël de volken uit de slavernij van de gebroken wereld leiden. Israël krijgt van God een hele bijzondere opdracht. Er is al heel veel in vervulling gegaan en er zal nog heel veel meer in vervulling geraken. Maar ik denk, samen met vele andere Bijbelgeleerden, en die volg ik dan maar in bescheidenheid, dat we echt in de voorfase van de eindtijd zitten. Dat de weeën van de eindtijd gaande zijn. Wat er nu op dit moment in het Midden-Oosten gebeurt, maakt naar mijn beleving deel uit van dat plan van God. En dat zullen vreselijke tijden zijn. Maar het heil is uit de Joden. En er zal een moment komen dat alle volken van de aarde zullen erkennen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de enige ware God is. De sluier zal als het ware worden weggehaald, zoals ook Israël bedekt is, en ook die sluier zal worden weggehaald, dat ze dus zullen zien op diegene die ze hebben doorstoken. Jesaja 25, vers 6. Ik verzin het niet, het staat in Gods woord. Maar wat een teksten. En ze gaan weliswaar over Israël, maar het valt me zo op dat iedere keer als je die teksten leest, er zo enorm veel verbondenheid is met onze heiland en onze verlosser, met Jezus, met Yeshua. En ik denk dat die twee veel meer met elkaar te maken hebben dan wij misschien wel vermoeden. Wat wij in onze opvoeding zouden hebben meegekregen. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel christenen dat niet of niet volledig zien. En ik wil proberen en God wil je laten zien dat het 5 voor 12 is. Want er komt een moment, en ik denk dat dat niet lang beduurt, dat God terugkeert naar Sion. Dat hij terugkeert naar Jeruzalem, naar de stad waar Jezus omweende. En dan zal Yeshua zal alia maken, zoals dat dan heet, met dat mooie Joodse woord. Dus die zal terugkeren naar zijn geboortegrond. Terugkeren naar zijn volk. Daar wordt dan de enig geboren zoon weer herenigd met de eerstgeboren zoon. Met Israël. En tot slot. Fantastisch dat jullie zoveel jeugd hebben. Echt waar. Geweldige verantwoordelijkheid. Goed dat jullie ook de zegen daarvoor vragen. Maar ik denk ook dat er een enorme verantwoordelijkheid is om deze kinderen, deze jongeren, deze jeugd ook te wijzen op het volledige evangelie. Op het evangelie van Johannes 3, vers 16. Als lief had God de wereld. We kennen die tekst allemaal. En ik heb het ook heel erg, en daar wil ik helemaal niks aan afdoen, over het evangelie uit 2 Timotheüs 3, vers 6. Waar God, onze heiland, wil dat alle mensen behouden worden. En dat iedereen tot erkentenis van de waarheid komt, staat er. Want er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen. En dat is de mens, Christus Jezus. Die zich heeft gegeven tot de losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd te juiste tijd. 2 Timotheüs 3 tot en met 6. En dan zeg ik, ja, inderdaad, die Yeshua, die Jezus, de verlosser. Maar let op, dat is het ene kant. En het tweede deel van het evangelie, Yeshua is een Jood, vergis je niet. En zodra jij hem erkent als jouw verlosser, als redder en als zaligmaker, dan word jij geënt op het uitverkoren volk. Dan word jij geënt op de stam van Israël, Romeinen 11, vers 17. En dan kom jij ook bij de Joodse stal. En dan word jij een medeburger en een medebewoner van het burgerschap van Israël. Ik verzin het niet, Efeze 2, vers 12. Dat zit er gewoon aan vast. Dat heeft er mee te maken. En dat is het gedeelte waarvan ik denk dat de kerk heel veel jaren vergeten is om dat te vertellen. Ja, we weten het wel. Ja, we hebben er wel over gehoord. Maar die koppeling, het een heeft zo te maken met het ander, is wel ontzettend belangrijk. En ik durf te zeggen dat als die schellen jou van de ogen vallen, en als je beseft dat wij geënt zijn op de edele olijfboom, zodat je dus gaat snappen dat we alles te maken hebben met Israël, dat we dus medebewoner, medeburgers en mede-erfgenamen zijn van de burgerschap van Israël, en lees de Bijbel er maar op na, hebben wij dus alles te maken met Israël. En dan zul je naar mijn idee ook niet meer kunnen zwijgen en zul je moeten spreken over je geestelijke broer Israël. Dan zul je op de bres moeten gaan staan, want ze hebben je nodig. Ze hebben je meer dan nodig, nu, op dit moment. En nogmaals, sla de tv, zet de tv maar aan en zet de radio maar aan. Wat een God hebben wij, wat een zoon, maar ook wat een volk. En snap je nu dat wij alles, zo niet heel veel, zo niet alles, aan God, Gods eerstgeboren zoon, hebben te danken, aan Israël. Het eeuwenlang vervolgde, vertrapte, verkrachte en vermoorde volk, wat steeds meer alleen komt te staan. En vandaarom vanmorgen de vraag, hoe is jouw houding nu, hier, ten opzichte van je geestelijke broeder, die in nood verkeert? Geef je zijn volk aandacht, Gods oogappel? Is het een thema in je gebeden, bid je voor Israël? Of heb je Israël ook afgeserveerd? Zo ja, ach ja, ik ben zo druk joh, geen tijd voor. Dat kan. Maar bedenk dan, dat God tegen Abraham, dus tegen de Joden zegt, en ik lees een stuk uit Genesis 12 vers 3. Ik geef toe, het zijn veel Bijbelteksten. Maar ik hoop dat je ermee uit de voeten kan. Waar God zegt, en ik denk dat dat vandaag aan de dag nog steeds geldt, ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik hou mijn hart vast voor de regering van Nederland. Waar ook de verbondenheid, waar ook de loyaliteit richting Israël steeds minder wordt. Ja, er zijn nog wel partijen die, maar toch. Want ik kan u een lijst geven, die tijd krijg ik niet van de raad. En dan wordt het veel te lang, dan zitten we om 1 uur hier nog. Maar ik kan u een lijst geven met tientallen voorbeelden waar mensen besloten om zich tegen Israël te keren en binnen 24 uur, binnen een week of binnen dezelfde maand overkwam hun het een en ander. Dat zijn voorbeelden uit de actualiteit. Onze grote vriend president Clinton is daar een voorbeeld van. Ik ga er niet verder op in, want ik moet me beperken, maar ik zou het je graag willen vertellen. Wie mij zegent, zal ik zegenen, maar wie zich tegen mij keert, zal ik ook vervloeken, staat er in Genesis 12, vers 3. Oftewel, het is ook alleen al om die reden zo van belang dat we voor Israël zullen gaan staan. En weet je, of je nu een oudste bent in deze gemeente, of een diaken, of een jeugdleider, of dat je achter de knoppen zit, of een kringleider bent, of hoe het ook allemaal maar mag heten, het maakt niet uit, we zijn allemaal mens, maar er komt een moment dat wij voor de troon van God zullen staan. En ik stel me dat dan maar heel eenvoudig voor, in al mijn beperkingen. Dat je dan voor de troon van God staat en dat God dan aan je zou vragen, goh Cor jongen, fantastisch dat je er bent. Je hebt mijn zoon aangenomen, geweldig. Maar in één zin, waar niet eens een punt, misschien niet eens een komma achter zal staan, maar wat heb je gedaan met mijn oogappel? Wat heb jij met Israël gedaan? Heb jij voor Israël op de bres gestaan? Wat zou dan mijn antwoord zijn? Wat is dan jouw antwoord? Zeg je dan, ja heer, luister, ik was veel te druk met evangeliseren. En ik heb niet zoveel met Israël. Of in mijn gemeente, waar ik lid van was, was het eigenlijk wel een lastig thema. Moest je het er maar niet over hebben. En ja, en als ik over Israël sprak, werd ik uitgelachen. Of ja, in mijn opvoeding heb ik het niet meegekregen. En oh ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik zeg je, hier en nu, en ik ga afronden. Ik denk dat jij, ieder zoals je hier zit, dat je niet langer aan de kant kunt blijven staan. Dat je niet kunt zeggen, ja, maar ik heb niets met Israël. Want God heeft alles met Israël. Het is zijn oogappel. En ik weet niet of er nog kinderen in de zaal zitten. En anders is het een, denk ik, voor iedereen een leuk voorbeeld. Ga maar eens op de fiets zitten. En je krijgt een vliegje in je oog. Irritant, hè? Dan ga je wrijven en moeilijk doen. En je oog gaat tranen. Want je oog is aangetast. Hoe lastig en hoe irritant en hoe vreselijk veel pijn moeten wij dan doen als we niets met Israël hebben. Of als we Israël maar laten voor wat hij is. En daarom denk ik, beste broers en zusters, populair gezegd, we motten aan de bak. We moeten aan de slag. En laten we op weg gaan naar Sion. Naar de Heer onze God. Jeremia 31, vers 6. Laten we op weg gaan naar Sion, naar de Heer onze God. En ik wil niet beweren dat we nu vanmiddag allemaal een ticket moeten boeken om naar Israël te gaan. Dat zeg ik niet. We hoeven niet allemaal in één keer naar Israël. Dat is natuurlijk onzin. Maar denk erover na. Geef Israël tenminste een plek in je gebed iedere dag. Want je broer heeft je nodig. Verdiep je erin. Wat gebeurt daar in dat land? Er zijn bronnen plenty. Je kunt je abonneren op nieuwsbrieven. Op, nou ja, vul het allemaal maar in. Er is genoeg. Maar doe er iets mee. Ga desnoods naar een Israël-bidstond. Of organiseer dat. En nogmaals, ik heb geen idee of dat in deze gemeente is. Misschien wel. Whatever. Leef mee met dit volk. En toon je betrokkenheid. Want als je zegt, ik ben betrokken bij mijn broer. En ik ga één keer per jaar, omdat het op de kalender staat, naar zijn verjaardag. Dan vraag ik me af of je betrokken bent. Dus als je iets met Israël doet omdat het Israëlzondag is en voor de rest niet, vraag ik me ernstig af of je betrokken bent. En maak het maar heel plastisch door te zeggen, mijn broer of mijn zus is jarig. Oh ja, ik moet er naartoe. Wat staat op de kalender? Laten we dan maar gaan, Jan of Mien. Snap je wat ik bedoel? Zo plastisch is het. En ik kwam vanmorgen hier binnen, toen zag ik de menorah hangen. Ik denk, oh wauw, wat goed. Deze gemeente heeft in ieder geval Israël in de focus staan. Geweldig. Dankjewel. Want die menorah, die verwijst natuurlijk naar die edele olijfboom uit Romeinen 11. Daar heb ik het al over gehad. Met de drie armen voor het Joodse volk. En de drie zijtakken voor de niet-gelovigen. Laten we zeggen voor de heidense volk. Schitterend voorbeeld. Het zou nog mooier zijn. Zomaar een idee hoor. Ik verzin het bijna te plekken. Dan kom je in de gemeente en dan staat er ook, er staat zo'n menorah met die zeven brandende kaarsen. Die worden dan voor de dienst aangestoken. Gaaf zou dat zijn, hè? Nou ja, nou bemoei ik me met een interne zaak, dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Maar snapt u wat ik bedoel? Maak het zichtbaar. Laat het niet een stoffen plaatje zijn, maar laat het realiteit worden. En ik denk, als je ermee bezig bent, en in die zin bedoel ik mijn suggestie toch wel een beetje serieus, je zou een menorah plaatsen en je zou de kaarsen aansteken tijdens je dienst, hoef je er geen ritueel van te maken, dat bedoel ik niet. Maar je maakt het zichtbaar, je maakt het tastbaar, je bent ermee bezig. Het heeft een plek. Je neemt het serieus. En dan wil ik afsluiten met gebed. En dan zou ik zeggen, weet je, laten wij als gemeente maar bidden. En vragen of God de tijd van benauwdheid voor zijn volk maar wil inkorten. En dat hij maar spoedig redding wil brengen. Want ik ben begonnen met het feliciteren. Gefeliciteerd met de verjaardag van Israël. Want wat zou er nou mooier zijn om aan iemand die jarig is een cadeau te geven door te zeggen, ik heb je meegenomen in mijn gebeden. Ik bid voor je. Laten we samen bidden. Vader God, u zegt in uw woord in Psalm 90, keer u tot ons. Heer, hoe lang zal dat nog duren? Wilt u zich ontfermen over uw dienaren? Vervul ons met uw liefde en laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Geef ons vreugde en vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan uw kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. En God, daarom willen we ook vragen. Houd u niet stil, zwijg niet. God, zie niet onbewogen toe. Heer, en we mogen u vragen. We mogen u manen zelfs, Heer, om toch de plannen die u heeft rondom uw volk Israël, om die tot uitvoering te laten komen. Heer, zegt ook in de woord, er gaat geen titel, geen jota gaat verloren van al datgene wat u heeft geschreven. En er is al veel gebeurd en er gaat nog veel meer gebeuren. Heer, en uw volk gaat er doorheen en uw volk is een voorbeeld voor de volken. En uw volk zal redding brengen aan die volken. Eerst de Jood en dan de Griek. Maar vader, Wilt u erbij zijn, wilt u erbij blijven, wilt u uw volk zegenen in deze hele moeilijke periode. Heer, als we kijken naar de actualiteit, als we kijken naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, dan kunnen we daar van alles van vinden. Maar punt is, Vader, uw oogappel wordt opnieuw bedreigd. Opnieuw gaan er dreigementen uit van allerlei volken daaromheen. En Heer, ik wil zo bidden voor uw volk. Ik wil zo bidden voor de regering. Ik wil zo bidden voor al die Joden, Vader God, en of ze nu al in Israël verenigd zijn, terug zijn gekomen of elders op de wereld. Heer, dat ze zich ook mogen vinden in u. Dat ze mogen zien op de Messias. Dat ze mogen zien op diegene die zij hebben doorstoken. En Vader, dan zal uw woord worden uitgevoerd zoals het staat beschreven. Maar we kunnen ervoor kiezen om u aan onze zijde te vragen of we kunnen het alleen doen. Heer, het is ook vanmorgen in de gebeden al uitgesproken. We hebben u zo nodig. Want als u uw zegen niet geeft, Vader God, dan wordt het niets. En dat geldt ook voor dit soort zaken. Vader, wilt u uw zegen geven? Wilt u ons laten zien, wilt u ons laten realiseren dat Israël niet zomaar een volk is uit de velen, maar dat het uw oogappel is, dat het uw volk is en dat wij daar zo heel veel aan te danken hebben. Dat wij te danken hebben dat we hier vanmorgen mochten zingen, mochten nadenken, mochten bidden over het verlossingswerk. Heer, dat afkomstig is van Yeshua, de Jood, wat afkomstig is uit uw volk Israël. Dat u heeft gegeven en dat uw volk u heeft afgewezen. En dat wij op de voorhand kwamen. Vader, het zit allemaal zo fantastisch in elkaar en heel veel dingen begrijpen we ook niet. Maar we weten wel dat we u nodig hebben in alle dingen, in deze dingen. Vader God, we willen zo al deze zaken bij u brengen. Wilt u ons doen realiseren? En wilt u ons manen, wilt u ons oproepen, Heer, om ook op de lange lijst van gebeden, want dat zal iedere dag een lange gebedslijst zijn, Heer, maar om daar ook uw volk, uw oogappel aan toe te voegen. Tenminste. Vader God, want we hebben elkaar nodig. En zo heeft Israël uw gebeden nodig. Want zonder gebed wordt het helemaal niets. Heer, en het is geweldig. En ik wil u ook danken voor de gebeden die zijn uitgesproken voor de prediking vanmorgen door meerdere broeders. Heer, want het toont zo de betrokkenheid. Het toont zo datgene waar het om gaat. Namelijk betrokken te zijn op u. En de kracht en de verwachting bij u te zoeken. Heer, dat is ook wat we rondom Israël zouden willen bidden. Vader God, we willen alles zo aan u teruggeven. En als er dingen van onszelf zouden zijn geweest, Heer, wilt u het wegnemen. Want het gaat niet om ons, het gaat om u. We mogen dit alles bijbrengen, Heer, uit de naam van uw Zoon Jezus Christus alleen. Amen.